Nou, nog maar een keer goedemorgen dan.
Goedemorgen.
Wie heeft er allemaal vorige week zondag dit boekje meegenomen? Wie heeft dit boekje thuis? Ietsjes meer handen gaan de lucht in. Oh. Wie weet wat voor week het afgelopen week was? Week van gebed voor de eenheid.
Yes. Week van gebed voor de eenheid.
En het thema van deze week van gebed, wat was het?
Ja, eenheid, haha. Nee, er was een ander thema. Buitengewoon. Ze waren buitengewoon vriendelijk voor ons. Ja.
Als het goed is, komt er zo een PowerPoint voor. Yes, kijk. Dit keer was het niet van tevoren verklapt, mooi. Ik had het niet eens overlegd, maar mooi. Ze waren buitengewoon vriendelijk voor ons. Naar Handelingen 28 vers 2. En dat stuk tekst gaan we straks ook met elkaar nog lezen. Maar ik was wel benieuwd of je deze week er stil bij had gestaan. Dat het die week van gebed voor de eenheid was. Want er waren niet zoveel mensen die het boekje mee hadden of thuis hadden. Maar waren er ook mensen die deze week bewust bezig zijn geweest met bidden voor eenheid? Die zijn er wel. Ja. Gelukkig maar. Volgens mij is dat ook een onderwerp waar we als kerk van vandaag de dag veel meer bij stil moeten staan. Eenheid. Want we zijn hier als gemeente bij elkaar, Karel noemde het aan het begin al, we zijn met zoveel verschillende generaties en zoveel verschillende mensen hier samen. En dat is al een hele klus om dan met elkaar een eenheid te vormen. Als het van onszelf zou afhangen, wij als mensen, dan zou dit clubje mensen echt geen eenheid zijn. Want we zijn zo verschillend met elkaar. En dan kun je nog zo je best doen als mens, maar het lukt je gewoon niet om een eenheid te vormen. Daar is één ding voor nodig en één iemand voor nodig. En dat is Jezus, die ons aan elkaar verbindt. En door de ogen van Jezus mogen wij elkaar dan zien. En iets van die Jezus weer terugvinden in elkaar. En daarin zien we dat we het lichaam van hem mogen zijn hier op aarde. En dat is de eenheid waar we ook voor mogen bidden. Niet alleen lokaal hier in Dinkstede, in dit gebouw, dat we hier eenheid mogen zijn. Maar ook verder buiten onze deuren kijken. Naar Meppel, naar onze regio, naar ons land en wereldwijd. Eenheid. De kerk van Christus moet één zijn. Dat is het gebed van Jezus zelf. Hoe heb jij de eenheid beleefd de afgelopen tijd? We staan stil bij een Bijbelverhaal uit Handelingen 28. En dat is het verhaal dat Paulus gevangen is genomen en eigenlijk op weg is naar Rome met een schip. En terwijl ze onderweg zijn met dat schip, dan gebeurt er wat. Er steekt een storm op. Er steekt een storm op en die storm die duurt wel 14 dagen. En op een gegeven ogenblik is het een donkere nacht. En de zeelieden op dat schip gevuld met 276 mensen, dat schip, dat willen ze redden. En ze gooien vier ankers overboord om die nacht maar door te kunnen komen. En ze bidden, ze verwachten de morgen om te kunnen zien waar zijn we nu eigenlijk. Waar zijn we helemaal naar afgedreven? Waar zijn we naartoe gevaren? Is er misschien land in zicht? Want ze hadden een peiling gedaan naar beneden. En ze konden de bodem konden ze steeds meer omhoog voelen komen door de afmeting van die peiling die ze deden. Dus ze moesten wel in de buurt zijn, ergens van land. En als het dan ochtend is geworden, dan zien ze dat ze bij een inham zijn. Van een land waarvan ze niet weten welk land het is. Maar ze zien dat ze bij een inham zijn en ze willen hun schip laten stranden of laten landen op het strand. Dus de ankers worden weer losgemaakt van de grond. En ze proberen naar dat land te komen. En dan gaat het mis. In plaats van dat ze landen op het strand, landen ze op de rotsen. Leiden ze schipbreuk. En op dat moment willen de soldaten die die gevangenen op die boot bewaken, willen de soldaten die gevangenen doden. Want ze mochten niet ontsnappen. Maar een van de mensen daar die daar mee was, die heeft dat voorkomen, want die wou dat Paulus levend overkwam. En zo worden alle gevangenen van dat schip gered en ze worden gevraagd, al die opvarenden, om naar het strand toe te zwemmen als ze kunnen zwemmen en anders zich mee te laten drijven op een stuk hout en daar zo op het strand te komen. En dan komen ze aan op een land dat heet Malta, zoals we het vandaag kennen. En die mensen, het Malta, die hebben voor de kerk wereldwijd overdenkingen geschreven voor de week van gebed voor de eenheid. Wat we de afgelopen week konden lezen, die overdenkingen gaven zij ons mee. En op de volgende zie je een aantal thema's die deze week aan de orde zijn gekomen. Ja, mag eentje terug, yes. Verzoening, verlichting, hoop, vertrouwen, kracht, gastvrijheid, bekering en vandaag vrijgevigheid. Overdenkingen die de mensen van Malta ons vandaag willen meegeven. En over die mensen van Malta lezen we in Handelingen 28. Nadat zij, Paulus en de opvarenden, de 276 opvarenden, aan land zijn gekomen. En als je een Bijbel bij je hebt, sla hem gerust open. Want ik heb de tekst niet op de beamer. Of doe je telefoon open en zoek daar even de Bijbel-app op. Mag ook. Handelingen 28 vanaf vers 1 tot en met 10. Paulus op Malta. En toen zij ontkomen waren, kwamen zij te weten dat het eiland Malta heette. En de inlandse bevolking bewees ons buitengewone menslievendheid. Thema van de week van gebed. Want zij staken een vuur aan en haalden ons allen erbij. Vanwege de regen die was gaan vallen en vanwege de koude. En toen Paulus een bos takken bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er door de hitte een adder uit. En die beet zich vast in zijn hand. En toen de inlandse bevolking het beest aan zijn hand zag hangen, zeiden zij tegen elkaar, deze man is vast en zeker een moordenaar, die de wraakgodin niet wilde laten leven, nadat hij uit de zee ontkomen was. Hij schudde het beest echter af in het vuur en leed geen enkel kwaad. En zij verwachten, ja, ze waren nog niet overtuigd, zij verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neer zou vallen. Maar toen zij na lang gewacht te hebben zagen dat er niets ongewoons met hem gebeurde, veranderden zij van gedachten en dachten en zeiden dat hij een god was. En hier op ongeveer dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, van wie de naam Publius was, een landgoed. Hij ontving ons en bood ons vriendelijk 3 dagen onderdak. En het gebeurde dat de vader van Publius door koorts en buiklopen bevangen op bed lag. Paulus ging naar hem toe. En nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op, maakte hem gezond. Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die zieken hadden naar hem toe. En zij werden genezen. Ook vereerden zij ons met veel eerbewijzen. En toen wij weg zouden varen, verschaften zij ons wat nodig was. Tot zover. Het laatste thema van deze week is vrijgevigheid. En we lezen hier het verhaal van Paulus die met al die opvarenden op dat eiland Malta aankomt. En we zien door deze vertelling heen een thema terugkomen wat gaat over geven en ontvangen. Zodra ze op dat eiland aankomen, waren die inheemse eilandbewoners buitengewoon menslievend, buitengewoon vriendelijk voor die mensen die daar aanspoelden. Ik moet terugdenken aan de beelden die we zo vaak zien van vluchtelingen die aanspoelen. Wat hebben wij dan nog soms zoveel te leren? Om te geven en te ontvangen. Om mensen te ontvangen en hen het beste te geven. Deze eilandbewoners op Malta kenden die 276 mensen die aanspoelden op hun eiland niet. En het was een schip waar gevangenen op waren. Het waren niet eens mensen die op zoek waren naar een betere toekomst. Het waren gevangenen, criminelen die aanspoelden. Soldaten die aanspoelden. En ze werden buitengewoon vriendelijk ontvangen. Wat zijn wij nog vaak gesteld op ons eigen ik? En wat laten we die ander soms zo vaak nog barsten? In de tekst zien we wat er verder nog gebeurt. Paulus die bidt voor mensen, die de genezing van God door mag geven. Hij ontvangt vriendelijkheid en hij geeft de zegeningen van God door. Het beste wat je kunt geven, geeft hij. Buitengewone vriendelijkheid. Waar we als christenen ook toe geroepen zijn. Maar het is vaak zo dat om te kunnen geven, we eerst ook moeten leren om te ontvangen. Ontvangen van Christus. Ontvangen van de mensen om je heen. Ontvangen van mensen die je misschien helemaal niet zo mag. Buitengewone vriendelijkheid. Ik wil je meenemen. Ik ben vorige week zaterdag teruggekomen van een voorgangersreis naar Bangladesh. En op de volgende zie je twee foto's. Van een kleurrijk tafereel. Prachtig. Voor de mensen die nog niet gehoord hadden toen wij naar Bangladesh gingen, zouden we daar een visum op aankomst krijgen. Of moeten krijgen. En toen wij eenmaal op het vliegveld in Dhaka, in de hoofdstad, aankwamen, werden we tegengehouden bij de grens. Door de immigratiepolitie. De regels waren aangescherpt. En zij vonden dat wij namens Compassion, namens een NGO kwamen, namens een non-government organization, een goed doel zeg maar, dat wij namens hen kwamen. Maar we kwamen op uitnodiging van en we zouden het land bezoeken en een aantal projecten. En we mochten het land niet in. We werden 6,5 uur lang vastgehouden op het vliegveld. En een medereiziger van onze groep werd 1,5 uur lang ondervraagd. En daar op het vliegveld kregen we in eerste instantie te horen, je komt het land niet in. Je krijgt geen visum. En toen dat nieuws ons bereikte, toen ging er een knop om. We waren direct daar in een land waar christenen verdrukt worden. Toen we eenmaal in Bangladesh waren ook, kregen we de ranglijst van christenvervolging van Open Doors. Bangladesh is het afgelopen jaar 10 plaatsen gestegen. Van 48 naar 38 op de lijst van christenvervolging. En er ging een knop om en we gingen met elkaar bidden. En ons thuisfront werd ingeschakeld. En de gemeentes die om ons heen stellen. En Compassion Internationaal. Open Doors. Allemaal mensen die met ons meegingen bidden dat we toch het land in zouden mogen. En de lokale mensen van Compassion gingen in gesprek met een high official die ze na een paar uur pas konden bereiken. En ze gingen met hem in gesprek. En na 6,5 uur kwam het verlossende woord van de high official dat we het land toch in mochten gaan. Welkom in de strijd. Welkom in Bangladesh. En wat we daar meemaakten in Bangladesh, dat is zo bizar. Je zit daar in een land waar 0,3-0,4% christen is. De islam is de staatsgodsdienst. Andere religies worden getolereerd. Je mag het wel zijn, je mag het niet worden. En we ervoeren dat gelijk aan de lijve toen we daar het land in wouden gaan. En vanaf het moment dat we binnenkwamen, is er geen moment geweest dat wij als groep alleen zijn geweest. Continu de controle, continu de mensen die met je meegingen. Op het moment dat wij Dhaka ingingen, gingen de zwaar bewapende politiekolonnen met ons mee. Op het moment dat we op huisbezoek gingen, stapten de 4 bewapende politieagenten uit die met ons meegingen naar de huis en daar op de drempel bleven staan. Op het moment dat we naar het hotel gingen, gingen we door een poort waar zwaar bewapende beveiligers stonden. Op het moment dat we even wat geld zouden willen pinnen bij een pinautomaat, zodat we nog wat souvenirs zouden kunnen kopen voor thuis, ging de standaard iemand met ons mee. En toen het zondag was, gingen we naar een project in het noordoosten van Bangladesh. En daar ontmoeten we deze mensen. Die mensen die daar al uren klaar waren voor onze komst. En daar op straat stonden. Het hele dorp was uitgelopen. Een gemeenschap van 8000 mensen in die regio en het dorp waar wij ons bevonden. Die mensen die kwamen allemaal toestromen om te kijken wie die mensen toch waren die uit het buitenland kwamen. Want we waren de eerste groep mensen uit het buitenland daar. En wat we daar ervoeren als groep, dat was zo onbeschrijfelijk. Je ziet zometeen twee filmpjes van hoe wij daar werden binnengehaald. Door die mensen van de gemeente. Door die medebroers en zussen. En je mag de filmpjes wel even laten zien. Korte filmpjes. Deze mensen die zongen een welkomstlied waarin ze God dankten voor onze komst. En we werden omhangen met kransen die ze met de hand gemaakt hadden, met bloemen. En we kregen nog een bos bloemen in onze handen gedrukt, want ze waren zo blij dat we gekomen waren. En wat ze ons zeiden van jullie zijn gebedsverhoring voor ons. We hebben God gebeden dat jullie veilig zouden komen en jullie zijn hier nou. Het was een welkom. Nou, ik denk dat de koning er soms nog jaloers op zou zijn hoe warm we daar werden welkom geheten. Zo hartverwarmd, zo buitengewoon vriendelijk als we door die mensen werden begroet. En wat er daarna gebeurde, dat choqueerde ons als westelingen. We moesten echt een drempel over. En je mag doorklikken naar de foto's. Zij hadden het gebruik voor iedereen die te gast was bij hun. Om ze te ontvangen met voetwassing. Iedereen die te gast kwam bij deze gemeente werd ontvangen met voetwassing. En dan had je ons op een rijtje zitten. Niet zo goed weten wat we ermee aan moesten. Want wij zijn zo gewend van geven, dat is makkelijker dan ontvangen. Dat is veiliger. En wij gingen op reis met de gedachte dat we de kerk konden bemoedigen daar. Maar uiteindelijk waren wij degene die bemoedigd werden. Door een kerk die vervolgd wordt. En we zaten daar en het enige wat we terug mochten doen, wat ze ons zeiden, hef je hand maar over de hoofden van de mensen die je voeten wassen en zegen hen maar in Gods naam. Want dat willen we graag. En daar zaten we en moesten onze schoenen uitdoen, onze sokken uitdoen en beide voeten werden vastgehouden door een hele oude dame die daar met een kromme rug gebogen voor ons knielde en onze voeten waste in een koperen schaal. En wij mochten haar zegenen. Zo werden we daar ontvangen in die gemeente. Buitengewoon vriendelijk. Zo bijzonder. Dat we dit mochten meemaken. En wat je dan ziet. Je ziet kleuren. Je ziet mensen die prachtige haren hebben. Die prachtig zijn opgemaakt. En we kregen aan het eind van ons bezoek te horen. Ja, er was speciaal voor onze komst een kapper uit de stad gehaald. Die voor 50 cent per persoon ieders haar had gedaan. Speciaal voor onze komst hadden ze de mooiste kleren aangetrokken. Hun haren laten doen door een kapper. Want als je doorklikt, is dit ook de werkelijkheid van Bangladesh. Zijn dit ook de leefomstandigheden van die mensen daar? Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. We kregen verhalen te horen dat kinderen in de armste wijken 's avonds in het donker geroofd werden van de straat. Omdat hun organen werden geoogst. Voor geld. Dat kinderen geroofd werden van de straat. Om verkocht te worden als huisdienaar. Slaaf. Dat kinderen uitgehuwelijkd werden. Voor belachelijke bedragen. Om geld. Als kind. Kindhuwelijk is daar bij wet verboden, maar nog zo'n gigantisch probleem. Dit is Bangladesh ook. Niet alleen die vrolijke gekleurde plaatjes. Maar ook dit. En te midden van deze puinhopen, te midden van deze grauwe wereld, bloeit de kerk daarop. Groeit de kerk daar enorm. De plaats die wij zondag bezochten, die gemeenschap van 8000 mensen. In 1975 ging de pastor, de voorganger van die gemeente, die daar nu nog steeds tot op de dag van vandaag voorganger is, ging daarheen met een opdracht van God. God riep hem daar in een gemeenschap waar alleen maar hindoes waren. 8000 mensen. Die werkten op de theeplantages. Om daar het evangelie te brengen. En in de beginjaren was het ploeteren en kwamen er een aantal mensen tot geloof. En op een gegeven ogenblik kwam deze pastor met het werk van Compassion in aanraking en mocht hij daar een project beginnen. En nu is het 2020 en is 30% van die 8000 mensen tot geloof gekomen. En gelooft in de Heer Jezus Christus. De kerk in de verdrukking groeit. En zij zijn buitengewoon vriendelijk. Te midden van deze puinhopen groeit Gods gemeente. En brengt zij hoop voor de toekomst. En verandering voor de maatschappij van nu. Want door de projecten heen en door de kerken heen die daar zijn, leren mensen andere normen en waarden. We waren op bezoek bij een project speciaal voor moeders. Compassion werkt normaal gesproken vanaf 4 jaar. Maar dit was een project speciaal voor moeders. Een groep van 15 moeders die vanaf het moment dat ze zwanger waren, werden begeleid door de mensen van het project. En in die gemeenschap, vertelde een moeder, was het het bijgeloof dat als jij zwanger was, dan was je onrein. En als jij je kind ter wereld had gebracht, dan waren jij en je kind waren onrein. En wat gebeurde er? Op het moment dat je zwanger was, kreeg je minder te eten, zodat het kindje minder hard groeide, want dan werd de bevalling makkelijker en dan kostte het kind niet zoveel geld. En op het moment dat het kindje ter wereld kwam, dan werd dat kindje en die moeder samen in het huis. En het huis, dat stelt niks voor, dat is 4x4 met een open vuur. En daar slaap je, daar leef je, daar woon je, daar doe je alles. Daar wonen de beesten zelfs bij in. En dan werden dat kindje en die moeder op de grond neergelegd. Daar moesten ze slapen, bij een open vuur. En het huis werd gevuld met zwarte rook, zodat het kindje en die moeder gereinigd zouden worden. Dagenlang, soms wel 20 dagen lang. En na die periode van reiniging werden ze verplicht om naar de lokale rivieren heen te gaan. Daarin te stappen, of het nou winter was of zomer. En daar onder te gaan in dat water om zich te reinigen. Je wil niet weten hoeveel kinderen er daar de dood vonden. Puur doordat ze zo verzwakt waren en ziek werden. En het project wat daar was met die 15 moeders, dat maakte een verschil. Want ze leerden hoe ze wel om moesten gaan met hun lichaam. Hoe ze wel om moesten gaan met hun familie. Hoe ze wel om moesten gaan met hun kind. En die moeders die kregen weer de opdracht mee om het te vertellen aan hun buurvrouwen en aan hun vriendinnen. En zo veranderen maatschappijen. Door het werk van de kerk, door het werk van de gemeente. In die grauwe wereld bloeit de gemeente en is er hoop. En die mensen ontvingen ons buitengewoon vriendelijk. Je zou er bijna een schuldgevoel van krijgen. En weet je, dat hebben we daar zo gehad. We kregen eten voorgeschoteld nadat wij de kinderen te eten mochten geven. We mochten de kinderen 2 lepels met witte rijst geven. Een klein beetje groente bij het ene project en bij het andere project alleen maar een aftreksel, alleen maar vocht van groente. En een klein beetje vlees. En dat was hun voeding voor de dag. En voor ons was een maaltijd klaargemaakt aan een grote lange tafel met allemaal groente en allemaal vlees en allemaal rijst en noem het maar op. En allemaal lekkers en fruit. Je zou er een schuldgevoel aan overhouden. Het was maar goed dat ze ons meedeelden. Ja, maar jullie hebben dit zelf betaald. Maar dan nog, dat wij zeiden van geef dit toch alsjeblieft aan de kinderen. Want wij gaan vanavond weer weg. En wij gaan weer naar ons hotel toe. Waar het eten weer op ons wacht. Een wereld van zulke grote contrasten. De kastelen van rijke mensen. Met hun beveiliging en hun hoge muren. En de sloppenwijken. Waar mensen in 4x4 kamertjes met complete generaties, 3, 4 generaties, samen op 1 bed wonen. En het zijn die mensen die buitengewoon vriendelijk waren voor ons. Wij waren hun broers en zussen. Wij waren welkom. En dan het spiegelbeeld voor ons. Hoe welkom is de ander bij jou, bij ons, in onze gemeente, in ons leven? Stellen wij ons leven open voor een ander? Of verschuilen we ons achter die hoge veilige muren? Gaan we echt voor eenheid en voor redding van mensen? Die mensen daar, op het moment dat ze tot geloof kwamen, verloren ze alles. Ze werden uit hun familie gezet. Ze werden uit hun werk gezet. Ze werden uit hun huis gezet. Ze verloren alles in Jezus' naam. En het was het hun waard om Jezus op zo'n manier te volgen. Het was door alle verdrukking heen. Hoe gaan wij daar als mensen, als christenen hier in Nederland, hier in Meppel, daarmee om? Want wat zijn we vaak geneigd om vooral onze mening, onze vooroordelen tegen anderen, om die voorop te stellen. Om eerst de deur maar dicht te doen. En als het bij gratie van onszelf toegestaan is, om dan de deur misschien op een kiertje te zetten, zodat we nog een klein beetje contact kunnen hebben. Durven wij ons leven, ons huis, onze gemeente, werkelijk open te stellen in die genade en liefde van God? Want we hebben toch ervaren hoe de liefde van God ons leven heeft veranderd, ons leven heeft geraakt, wie wij zijn. Willen we dat nog delen met die ander? Zijn we nog te bewegen om die ander te bereiken met die liefde van God? Die alles veranderende liefde van God de Vader, die zijn eigen zoon naar deze wereld stuurde. Tot redding. En tot vergeving van zonden. Ik heb daar een gemeente ontmoet die alles op alles zet om mensen bij Jezus te brengen. Op het moment dat mensen daar tot geloof kwamen, dan werd er gewacht met de doop, totdat het moment kwam dat de gemeente financieel kon voorzien in een huis, in de eerste levensbehoeftes en in werk. Er werd alles op alles gezet om mensen te ontvangen in de gemeente. Dat is een gemeente die gaat voor die verbinding met elkaar. Dat is een gemeente waar ik van wil leren. Dat is een gemeente die buitengewoon vriendelijk is. Ook naar de ander. Want de voorgangers van die gemeente en de gemeenteleden van die gemeente gingen op bezoek bij de hindoes, gingen op bezoek bij de moslims, kwamen er binnen en ontmoetten daar die ander. En waren ook daar buitengewoon vriendelijk voor die ander. Geven wij nog door wat wij ontvangen hebben? En wat mag het ons kosten? Het thema van vandaag, de laatste dag van de week van gebed voor de eenheid, is vrijgevigheid. Wat mag het evangelie ons nog kosten vandaag? De kerk in Nederland is een minderheid. Wat mag het evangelie ons nog kosten? Je mag doorklikken naar de volgende. Wat ons daar is overkomen in Bangladesh, deed mij herinneren aan Johannes 13. Johannes 13, waar Jezus, toen de maaltijd plaatsvond, opstond. Waar hij opstond en zijn bovenkleed aflegde. En knielde bij de voeten van zijn leerlingen. Waar Jezus de voeten van zijn leerlingen in de handen nam en die voeten ging wassen. En dan lees ik in vers 12 van Johannes 13. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen: ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heren en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven.
een voorbeeld, opdat ook u zult doen waar, zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Vers 20 zegt Jezus dan nog, voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Zo gingen de mensen in Bangladesh met die ander om, met ons, die ze niet kenden, die ze nog nooit eerder hadden ontmoet. En we waren welkom. Ze waren zo vrijgevig. Zo vrijgevig. Je mag nog doorklikken naar de volgende. Te midden van die grauwe wereld, dit kleurrijke verschijnsel van Gods gemeente. Hier in de gemeente mogen we leren geven en ontvangen. Mogen we leren wat dat vrijgevigheid inhoudt. Mogen we leren wat gastvrijheid inhoudt. Mogen we leren wat het inhoudt om je leven open te stellen voor die ander. Hoe die ander ook is. Wat die ander ook heeft gedaan. Waar die ook maar vandaan komt. De mensen die wij hebben ontmoet in Bangladesh gaven alles op voor Christus. En zetten alles op alles om hem te verkondigen. Wat mag het ons nog kosten? Amen. Ik wil graag een moment nemen waarin we met elkaar mogen bidden. Waarin we samen mogen bidden. Misschien zit je hier vanmorgen en weet je helemaal niet zo goed wat je met deze boodschap aan moet. Misschien zet het je wereld wel op zijn kop. Of misschien word je erdoor aangevuurd om je leven open te zetten voor die ander. Laten we met elkaar bidden om eenheid. Hier in de gemeente en daarbuiten. Om de eenheid van Gods wereldwijde lichaam. Het lichaam van Christus. De gemeente. Als er 3 of 4 mensen zijn die bidden, sluit ik daarna af met gebed. En gaan we met elkaar zingen. Ja, Vader, dank u wel voor wie u bent. En dat u de God bent die trouw is. Dat u de God bent die ons nooit loslaat. Wat er ook gebeurt, u bent erbij. Heere, dank u wel dat u daar in Bangladesh bent. En onze broers en zussen daar zo zegent. Het groei van de gemeente. En dan rotsvast vertrouwen in u, hun redder, hun verlosser. Heren, er zijn zoveel landen in deze wereld waar christenen vervolgd worden. En we bidden voor hen. We dragen hen aan u op. Wilt u ze troost geven en kracht? Kracht om vol te houden. En wilt u ons de lessen leren die wij van hen mogen leren? Wilt u ons helpen, Heren, om ons leven open te stellen voor de ander? Wilt u ons helpen dat we in vuur en vlam mogen komen te staan om die ander te bereiken met uw liefde, om dat door te geven? Dat we vrijgevig mogen zijn met uw liefde, met uw genade en met alle zegeningen die we van u hebben ontvangen. Heren, dat onze huizen mogen opengaan voor anderen. En dat onze harten zullen opengaan. Dat onze gemeente open zal zijn. Vader, dank u wel. Dat u ons mensen wilt gebruiken. Met al onze fouten en al onze tekortkomingen. En dat u ondanks dat ons gebruikt in uw koninkrijk. Wat een genade. Wat een liefde. Dank u wel. Amen.